premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
Mais que de Zidane, Zidane.
Vamos Bati, vamos Argentina, Bati tutta.
It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal!
Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Ja, het is. Dinsdagavond, 23 mei. Beetje een voorzomeravond. Tenminste, ja. Een voorzomerweekend. Ja, en ik vind eigenlijk dat ik deze podcast op één manier moet beginnen.
Ja.
En Frits, hoe drink jij je koffie?
Zwart.
Zwart.
Ja, jij ook.
Ja, ik ook. Dus ja. De, ik zeg altijd maar de goedkope variant. Ja, ja, ik zit hier vanavond, ben ik de gast bij Frits Barend thuis. Ja, zoals de luisteraar al weet is dit een special over, of in ieder geval een reeks over het wereldkampioenschap 1998 in Frankrijk. Frits, welkom. Nou, hartstikke leuk dat je te gast wil zijn in onze podcast. Maar hoe drink jij je koffie? Dat was voor mij,
ja.
Nou ja, weken 98. Ik zei het net al vooraf aan gaan, zei ik al even Pierre van Hooijdonk. Waar moest je eerst aan denken? Nou, ik denk Pierre van Hooijdonk, Bergkamp, noem alles maar op. Maar jij bent ook een soort onderdeel van mijn jeugd geweest,
ja.
Door een zin als dat bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe vaak is dat jou nog gevraagd op die manier?
Ja, het is wel redelijk. Ja, dat is, het is nu lang geleden. Maar dat werd wel redelijk. Het was op een gegeven moment was dat een vaste uitdrinking. Hoe drink jij je koffie?
Ja.
En dan André Hazes, die, hoe heet dat ook weer, de koffie met cognac, die toen zei, 's ochtends vroeg, oh god, nou kom ik niet op de naam. Maar in ieder geval, die wilde er al alcohol in
hebben. Die wilde er alcohol in hebben. Ja. Dat zal ons nu eigenlijk niet meer verbazen, denk ik. Nee, alles wat bekend is. Ja, het WK 98. Ik was 18 toen de tijd. WK heel bewust al meegemaakt.
Ja.
Helpt natuurlijk mee dat we ver kwamen in het toernooi. Ik heb wat spullen meegenomen.
Ja.
Het eerste wat je eigenlijk pakte, was het boekje van Jan Mulder.
Ja, dat wist ik niet eens.
Ja, over een van die dingen die heel maar echt bijgebleven zijn, is dat, ik noemde net, drink je koffie, maar dat was Villa BVD natuurlijk.
Ja, ja,
maar jij kent dit boekje niet.
Ja, ik zal het wel eens een keer, ik was het helemaal vergeten, ik wist niet dat Jan daar een boek over geschreven
had. Okay. Ja, het is een
nou, misschien ook wel.
Ja, nou goed, laat ik maar meteen vragen, in hoeverre is dit nog een herinnering, ja, het is een herinnering natuurlijk, maar hoe zou je het omschrijven, de ervaring van Villa BVD?
Nou, dat is, we hadden in 88, toen maakten wij voor de NOS Sportstudio, dus een achtergrondprogramma.
Ja.
En toen hadden we al het idee om rond het EK 88, na de wedstrijd om 22:30 een late night sportprogramma te maken. Of we gek waren geworden.
Okay.
En met name de coryfeeën, ik zal de namen niet noemen, maar je kan ze zelf invullen.
Ja.
Of we gek waren geworden. Mensen gaan naar huis, gaan naar bed toe en alles. En mijn ervaring was ook dat de gevestigde orde ook daarna niet ging dan stappen. En dan begon voor ons meestal het werk, want na de wedstrijd wil je interviews en. Dus dat lukte niet. En uiteindelijk was het ook beter dat we weggingen bij de NOS. Toen kwamen we bij RTL terecht. En daar hadden we een idee, wat we al heel lang hadden, om een sport-talkshow te maken.
Mm-hmm.
Kon bij de NOS absoluut niet. Of dan is daar gekild. En toen zei Ruud Hendricks, toen begon RTL net, was toen nog Veronique. En die kennen ons nog van Radio Veronica, waar we ook bij de Piraat gewerkt hadden. Vanuit zee gezonden.
Ja.
En toen zeiden wij, zouden wel een achtergrond sportprogramma willen maken. Met af en toe ook wel wat gevarieerd met filmpjes. En die zeiden, begonnen toen net, nou, begin er maar, doe er maar 5. En dat was geloof ik om 7:00 s'avonds of zo. Maar van na de tweede of derde uitzending begon het redelijk te lopen. En na de vierde uitzending zei Lex Harding toen, want ik vind het eigenlijk wel leuk, ik bied jullie een contract tot het eind van het seizoen. En tijdens het seizoen al zei hij, we gaan het contract met 2 jaar verlengen.
Ja.
Dus toen hadden we dat wekelijkse sportprogramma. Toen hadden wij weer al in ons hoofd, laten we weer proberen rond. Maar toen was het volgende WK, was in 1990 Italië was de kort dag, in 1994 was Amerika. En dat was het tijdsverschil natuurlijk gigantisch groot.
Ja, ja.
En ook de kosten veel te hoog. Dus toen, en we hadden dat plan, Henk van Dorp en ik hadden dat plan al heel lang.
Okay.
Maar bij de NOS ondenkbaar. Want je gaat niet s'avonds nog napraten over sport.
Nee, heel een beetje conservatief eigenlijk, dus een beetje van...
Zonder de commerciële was er nu geen talkshow s'avonds geweest.
Nee, okay.
Maar goed, wij 96 kregen we Engeland.
Ja.
En we waren goed met Guus Hiddink en wij zeiden, Guus, wij zouden eigenlijk wel een dagelijks programma, maar dat is nog een beetje te risico. We zouden wel, mogen wij dan bij jou, we wisten waar ze zaten, had hij ons verteld, Guus Hiddink, mogen wij dan rond na de training en mogen wij dan daar onze studio neerzetten en daar wat interviews maken met spelers en met jou en gasten die we uitnodigen.
Ja.
En Guus vond dat wel leuk. Zei hij, oh, dat is... En de NOS ook, want wij hadden ook geen rechten. En we hadden ook geen accreditaties daardoor. Dat was ontzettend gedonder.
Ja.
Dus uiteindelijk kregen wij 2 accreditaties om bij een wedstrijd te mogen zijn. En ik nogmaals, ik zal zijn naam niet noemen, maar we waren een keer bij een training. En toen werd er echt gecontroleerd dat er 1 iemand van ons en 1 cameraman maar binnen was. Dat
okay.
er absoluut geen tweede was, want nee. stel je voor. Echt, nou ja, ik zal niet denken waar me dat aan deed denken, maar... Dus er werd echt scherp op ons gelet. En Guus zei, ik vind het eigenlijk wel leuk wat jullie doen.
Ja.
En een beetje die gevestigde orde doorbreken. Wij zitten daar en daar in Engeland. En als jullie dan, het is een grote tuin. En ik zal toestemming geven dat jullie daar een studiootje maken. Het hebben we een dubbeldekker gehuurd. En ze met die dubbeldekker zijn we het Nederland zelf al achterna gereisd.
Ja, ja.
Nou, de eerste avond hadden we geloof ik misschien nog maar 300.000 kijkers. Maar de tweede en derde begon het redelijk te lopen. Hadden we wel 500.000-600.000 kijkers geloof ik. En het programma sloeg ook wel aan. Nou, toen kreeg die affaire met Edgar Davids.
Ja, ja.
Dat, wij hebben dat ook nog gefilmd dat hij wegreed met dat boek van Dennis Rodman.
Ja.
En dat hij zei, you should put your head in someone else's.
Ja, 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 ja. Was misschien wel een voor jullie een, ja, een doorbraak.
Ja, ja,
ja.
En daar is ook daarvoor was al de kabel ontstaan.
Ja.
Daar waren we toevallig ook bij. Met, dat was toen na Ierland-Nederland.
Ja.
Waar die jongens daar bij elkaar en die wij konden pas na afloop werken, want we hadden geen recht om in het stadion te filmen. Dus ik kan zeggen, om 12 uur gingen wij naar het hotel toe. Nou, dan waren we de enige. Dat ik je al zei, de gevestigde orde ging dan eten.
Ja.
En toen werden daar ineens, ja, toen ontstond daar de kabel en wij hebben dat gefilmd toen allemaal.
Ja.
Nou, toen hebben wij 96 is redelijk bevallen, redelijk gekeken. Toen hebben we een plan ingediend bij RTL. Toen Nederland zich plaatste voor Frankrijk, hebben we weer Guus Hiddink gebeld.
Ja.
En ook Hans Jorritsma, de elftalleden.
Ja, ja, ja.
En zeiden, waar gaat het Nederlands elftal zitten? Zouden u ons dat willen vertellen? En toen hebben ze ons verteld, als wij ons plaatsen, dan hebben wij 3 locaties op het oog. En we laten jullie... En meteen diezelfde avond dat Nederland zich geplaatst had, hoorden wij waar het Nederlands elftal ging zitten.
Okay.
In Rokbruun.
Ja.
En dus ik ben de volgende ochtend, of de 2 dagen later al, ben ik, Henk bleef hier, ben ik met Marijke daar naartoe gegaan. En een fixer gehuurd, die we ook via Hans Jorritsmaan en Guus Hiddink,
ja,
die
ja.
ook voor het Nederlands zelf gered.
Ja.
En die is met onze locaties gaan bekijken waar we konden gaan zitten.
Ja.
En toen hebben we dus...
Praat maar door, hoor. Zou je iets dichterbij willen zetten? Maar praat maar door. Hoor.
En toen hebben we dus die locatie gevonden.
Ja.
3 locaties. Ik heb toen de leukste locatie, heb ik dan dat plein waar we uiteindelijk zaten.
Ja.
Dus ik heb gezegd, dit lijkt me het leukste. Met de burgemeester daarna gesproken en de autoriteiten. Dat konden we daar faciliteiten krijgen.
Ja.
Kamers huren, hotel, alles. Hoe ver was het van het vliegveld om gasten op te halen? En toen heb ik erheen gezegd, ik heb dit en dit. Laten we nu een keer samen gaan. Zijn we met z'n tweeën gegaan. En toen heb ik, begin februari, definitief. En toen heeft RTL had ook gezegd, wij zien het zitten. Pieter Porsches met name, die zei, ik maak daar budget voor vrij. Want RTL Nieuws zag het ook niet zitten. En ook RTL Sport zag het niet zitten. En, want ja, dat kan niet, we hebben geen rechten. En hoe gaat dat dan? En moet je gasten er naartoe krijgen en zo. En toen zeiden we, volgens ons is er behoefte, is het leuk om op een leuke, informatieve, informele wijze
ja.
terug te blikken op het Nederlands zelf. Als je daar wat leuke dingen omheen, het leuke rubrieken bedenkt, die we ook in ons eigen programma hadden. Zoals ja, nee, de naaimachine, weet ik veel wat allemaal.
Ja, ja, ja.
Nou ja. Pieter Porsches gaf daar toestemming voor. Die stelde budget vrij.
Ja.
En waar de Nationale Nederlander zag het ook wel zitten. Dat was nog Truus van Gaal.
Oh ja, ja.
Truus Opmeer heette ze. En die zag het ook. Dus van Nationale Nederland wilde het wel billboarden. Voor een heel klein bedrag eigenlijk, ja. Relatief gezien. Dus wij beginnen vrijdagavond. Het was ijskoud die avond. En Peter Post was onze eerste gast. En ik weet niet wie de andere gast waren. We hadden ook al meteen muziek erin. En ja, er keken nauwelijks mensen naar. Zaterdagavond ook ijskoud. Zaterdag gaf ik de opening. En er stond maandagochtend een artikel in de Telegraaf van Charles Taylor. Of RTL gek was geworden. Die Barend en Van Dorp, die de sport niet serieus namen. En die zitten dan s'avonds daar om 23:50 beginnen ze pas. En haal die mensen naar huis toe. Ja. Is, slaat nergens op. Peter Post over voetballen praat en een zanger die meepraat. En, ja. En ik denk dat toen misschien mensen dachten, nou, zo slecht zal het toch niet zijn. Dus vanaf dat moment hadden we elke avond geloof ik 1 miljoen kijkers.
Echt? Ja, dus eigenlijk een slechte reclame tussen aanstekens
weer. En we begonnen pas, moet je nagaan, want eerst had je het nieuws, dan nog reclame. Dus we begonnen pas 23:45.
Ja,
want dat en dat is... vind ik wel klasse van Rick Rensen.
Ja.
Die kwam na 5 dagen, belde die op, zei die, mag ik langskomen? Ik zei ja, natuurlijk, zei die, ik moet toegeven, ik heb het fout gezien. Jullie hebben voorkomen gelijk, er is wel degelijk, dus blijkbaar ruimte in Nederland voor een late night programma. Ik heb dat fout gezien en dat wil ik ruidelijk erkennen. En wat leuk dat dit zo goed gaat. Toen heeft hij ook alle medewerkers gekregen. Nou ja, op een gegeven moment konden ook de IP-afdeling, de reclameafdeling van RTL, kon het niet aan, want iedereen wilde in het programma zitten.
Ja.
Maar Nationale Nederland had dus de billboard.
Ja, want hoe hadden jullie al een... Je had het idee al wel, maar had je ook een bepaald format er al bij? Dat je denkt,
ja, nou kijk, wij hebben een format. Ik ben niet iemand die 80 pagina's van voor... Nee. We hebben een format, Henk en ik had het al lang in ons hoofd. En heel simpel, je gaat zitten, een tafel met gasten.
Ja.
En we hadden al heel snel, want dat hadden we... Jan hadden we ook al meegenomen naar Londen en naar Engeland in toen.
Ja.
En we hadden heel snel in de gaten dat je Henk en ik dan... De vaste presentatoren, die op onze manier... We zijn ook altijd, ik ben altijd subjectief, die meedoen aan het gesprek.
Ja.
En dan hebben we een losse iemand die, dat was Jan dan, die een vrije rol had. Die mocht invallen wanneer die wil. Hoefde zich niet voor te bereiden. Die zat mee te luisteren. Maar die was spreekspreker. Die mocht ook de gasten, die mocht ons aanvallen. Die was geheel vrij. Dat hadden we in 96 al in ons hoofd.
Ja.
En in 96 werkten we dat het ging. Dus in 98 hebben we dat verder uitgewerkt. En Jan gezegd, zou je het leuk vinden om met ons mee te gaan?
Ja.
Ja, zegt Jan, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. En toen zijn we begonnen met misschien vier regels opgeschreven.
En puur op ervaring en op eigen interesse ook, denk ik. Hè?
Nou ja, en eigen interesse ook wel. Ik bedoel, we konden redelijk interviewen. We waren redelijk goed geïnformeerd. We hadden redelijk goede achtergrondkennis.
Ja.
We waren redelijk thuis in die sportwereld. Mm. Sporters vertrouwden ons. We hadden... Heel wat mooie interviews gemaakt. Dus sporters kamen graag. En wij hadden al snel, ook in ons wekelijks sportprogramma, hadden wij artiesten al graag. Die vonden het artiesten hebben het vaak ook heel moeilijk, kunnen cd niet verkopen.
Ja, ja.
Nou, dan zeiden we ook, kom lekker bij ons.
Ja.
En dan mag je het hele nummer zingen ook. Nou ja, de rest is geschiedenis. Ik geloof na maandag of dinsdag, ja, toen werd het een bedevaartsoord ook. Zaten er ook 3.000-4.000 toeschouwers zaten er elke avond.
Want nu loop ik een beetje op de zaak vrij. Want het was natuurlijk niet alleen 98, maar ook daarna nog. Ik ben in 2004 in Portugal nog 2 keer langs geweest.
Ja, Olhos d'Água.
Ja, en toen weet ik nog wel, de eerste keer konden we makkelijk in het publiek zijn. De tweede keer waren we wat laat.
Ja.
En toen zijn we nog een huis opgeklommen.
Ja.
Om op een soort dakterras, zeg maar nog, naar die... Maar dat was toen echt een fenomeen.
Ja, nee, daar ook zaten duizenden mensen. Ja,
bizar.
Ja.
En het format, hè, ik heb gisteren toevallig nog even, want heel veel over terug te vinden is er niet volgens mij op internet, want het heeft ook met de rechten te maken, geloof ik.
Ja, dat is wel, moet ik ook weer RTL toegeven. Toen wij stopten, zeiden wij, we zijn omroepman van het jaar geworden, Henk en ik. En de enige van de commerciële nog altijd. Of nee, we hebben de Nipkow-schijf gewonnen. Enige commerciële nog altijd. Omroepman van het jaar zijn overal commerciële geweest.
Ja.
Toen wij stopten. En we zeggen, goh, is het niet leuk als wij ons hele archief aan beeld en geluid geven? Want dat is eigenlijk van de publieke.
Ja, ja.
En toen zei hij, ja, daar moeten ze eigenlijk voor betalen. Ik zei, jongens, doe niet zo kinderachtig. Het is uitgezonden. Als iemand wil hebben. En toen moet ik ook weer zeggen dat de toenmalige directie, ik geloof Dick van der Graaf was dat toen, die ook zei, jongens, jullie hebben eigenlijk gelijk.
Ja, ja.
Geef jullie archief aan beeld en geluid. En iemand die dat dan wil gebruiken, niet voor commerciële doeleinden, die mag dat dan gebruiken.
Ja.
Volgens mij hoef je er niet voor te betalen als je iets wilt terugzien of terughalen.
Nee, nee, het zit nu een beetje meer in dat je iets met de, hoe het moet afspelen en dat soort dingen. Maar het, inderdaad, ik kon wel de uitzending kon ik gewoon terugzien.
Ja, ja.
En het briljante vind ik ook, zoals je het ook wel omschrijft, is een van die eerste, volgens mij aflevering 4 begint het dan mee in 98, wat ik terug kon vinden, is die ontbijttafel.
Ja.
Kijk, wij zitten hier nu, ik zit hier met een bak koffie, gevulde koek en wat dingen, maar nu lijkt het heel simpel om dat te verzinnen, maar dat was het eigenlijk helemaal niet.
Nou ja, het was allemaal wel goed over, we hadden er wel goed over nagedacht ook. We hadden op een gegeven moment dan, toen het zo'n succes begonnen we ook Villa BVD Café Olé, dat was 's ochtends om 11 uur.
Ja, ja.
En, oh ja, nou weet ik het weer. Toen vroegen we aan André Hazes, hoe wil je koffie? Toen zei hij Irish.
Oh, Irish koffie,
Dat was Irish, André.
Ja.
Maar wat we ook inderdaad, het ontbijt. En we gingen ook met onze, wat die eend, dat vond was ik ook, dat was
briljant.
Een voermiddel.
Ja.
Met die oude eend, omdat in oranje gekleurd. Nou, die is geloof ik later weer op wat verkocht. Ik geloof die hebben vermogen opgeleverd bij een veiling. Maar we hadden gewoon hele simpele ideeën als ik het allemaal zelf terugdenk. Maar eigenlijk blijkbaar toch wel leuke ideeën.
Ja, ja, want dat is het denk ik ook. Hè? Dat je zit aan tafel, eigenlijk zoals we nu hier ook zitten.
Ja, zo, maar dat zeiden we ook altijd. Ja. Het moet net zijn alsof je thuis bij ons aan tafel zit.
Ja.
Dus je moet niet het gevoel hebben, ik kijk televisie.
Nee.
Dat heb ik altijd gezegd. Je moet denken, net alsof we bij je binnen in de kamer zitten. Dus als het ware, en als je kijkt, zit je bij ons ook aan tafel. Als het ware dat je meepraat.
Ja, en je gaf het al aan net. Op een gegeven moment krijg je die aantrekkingskracht. Dat mensen naar je toe willen komen.
Ja, ja.
Want ik zat even door die hele lijst heen te scrollen. Van schaatsers tot allerlei bekende Nederlandse sporters.
Janne Timmer, Erwin Wennemars.
Ja, moest je ze op een gegeven moment tegenhouden van we zitten al vol qua
Nee, nou, we kregen wel artiesten die zeiden, god, kunnen we nog een keer terug, mogen we komen? Of naar Marco Bassato of René Vroger.
Ja, ja.
En die mensen waren voor ons ook nooit lullig als wij. En wij waren voor hun nooit. Er was een soort wisselwerking dat je elkaar. En en ik weet ook nog, dat was in 2004. Laatste optreden van André Hazes.
Ja, 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 ja.
En André had, ik heb dat wel eens meer verteld, geloof ik. André had vreselijk vals gezongen. En zijn oor had al last van zijn oor. Hij kon het niet goed horen met de repetitie. En we rijden 's avonds, we gaan terug naar ons, waar we zaten. Het was altijd heel gezellig bij ons.
Ja.
Alle artiesten, iedereen, vrouwen mochten mee, kinderen.
Ja.
Iedereen zat daar gezellig na afloop nog na te bouwen. We lagen ook nooit voor 2:30 bij spreken in bed. En Rachel komt naar me toe en die zegt, Frits, André is helemaal kapot. En wij hadden ook vreselijke reacties gehad. Schande dat hem had laten optreden. Daar waren Henk en ik dan de schande dat Henk en ik, dat ze die André laten optreden, hadden ze moeten ingrijpen.
Ja.
Dat kan toch niet meer. André is helemaal kapot. Hij heeft ook een negatieve reactie gehad. En zou die morgen nog een keer mogen optreden? En toen, geloof, Bluff was er al of, er was al een groep ingevlogen.
Ja, ja.
En die zaten er al 's avonds. Dus ik zeg tegen Rachel, ik ga met Henk overleggen. Ik zeg, Henk, dit is gebeurd. Dus zei Rachel, we gaan het met die jongens die nu al zijn bespreken of zij dan nog een dag langer kunnen blijven.
Ja.
Het zijn een dag later.
Ja.
Maar dan op één voorwaarde. Daar moet jij er nu voor zorgen dat hij nu zijn laatste pilsje gedronken heeft. Dat hij morgen rustig uitslaapt.
Ja.
Dat hij bij ons komt ontbijten en dan alleen koffie drinkt.
Ja.
En ook 's middags. En hij mag dan 's avonds voor het optreden, moet hij één pilsje drinken.
Ja.
Wij zorgen dat hij 's middags uitgebreid kan repeteren. Want hij repeteerde nooit.
Ja.
Krijgt hij alle gelegenheid toe. Maar dan moet jij ervoor zorgen dat hij niet even één dag, in ieder geval bijna niet drinkt.
Ja.
Nou, Rachel helemaal. Dus de volgende dag kwam André helemaal. Oh, fijn, mag ik echt. Ik zeg, André, heb één voorwaarde. Of Henk ook hoor. Ja. Want ik praat nu Henk, wij.
Ja.
Zeiden Henk, één voorwaarde. Niet drinken. Alsjeblieft niet drinken. Zei die Frits, ik beloof het je. Ik zeg, en dan ga je vanmiddag om 4 uur repeteren. Krijg je alle geleden de tijd. Je hoeft niet te loven, breng je met een wagentje er naartoe.
Ja.
Dan ga je uur repeteren desnoods. Want de tekst had hij ook moeite mee. Dan ga je lekker even naar bed toe weer tot 9 of 10 uur.
Ja.
De wedstrijd mag je geloven.
Ja.
Dan sta je op. Dan neem je van mij, als je dat wil, toch één pilsje. Je douche even lekker en dan zorg je dat je 11 uur beneden bent. En dan, op het moment dat je komt, moet je helemaal klaar zijn.
Ja.
Nou, het heeft hij een fantastisch optreden gehad.
Ja, 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 ja. En achteraf gezien, hè, nog, natuurlijk hartstikke mooi. Omdat op dat moment wist je dat natuurlijk nog niet. Dat het zijn
het
laatste
was zijn laatste optreden.
Ja, ja. Ja. Even terug naar die tijd in Frankrijk. Hè? Je noemde het al, Roquebrune Cap Martin.
Ja, als ik
het
zo goed. Martin,
Jullie zaten in een soort van... wat voor accommodatie zaten jullie eigenlijk daar?
Want we hadden... er was daar als je... Het was een soort hotelrestaurant.
Ja. Yeah.
Maar daar sliepen wij niet. Daar waren wel kamers boven. Daar zie je ook een Freek de Jonge die dan bovenuit die kamer...
Ja.
En daar werden ook allerlei acts gedaan. En wij hadden allemaal... 200 meter, 250 meter lopen... hadden wij kamers gehuurd van... Ja, bed and breakfast-achtig.
Okay.
En allemaal simpele, gewoon simpele kamers. En we ontbeten en we aten allemaal in het restaurant. Maar daar waren geen niet genoeg kamers. Dus we hadden gezegd dat iedereen had eenzelfde soort kamer.
Ja.
En daar was de redactie ook in het hotel.
Ja.
En we hadden allemaal gewoon een... iedereen had een eigen kamer. En mocht je, het zei ook, je mag je vriend laten komen, je vriendin laten komen.
Ja.
Je mag je ouders laten komen, je mag je kinderen laten komen. Dan regelen het allemaal. Klik tegen de redactie ook.
Klik daar als een perfecte werk... privé trip eigenlijk in die combinatie, of niet?
Nou ja, we probeerden ook. Dat zeiden we ook. Als je vriendin, vriend of je ouders komen, je moet zeggen, in principe ben ik er niet.
Ja.
Want ik werk van 8:00 tot 8:00, bij wijze van spreken.
Ja, ja, ja.
Maar natuurlijk, als we eten, eten je ouders. Eerst hadden we daar nog, moest daar spreken, iemand die mee had, moest dan geloof ik 10 Robert, dat hebben we gezegd, jongens. Maar die, dat zijn laten we iedereen, als je familie of vrienden hebt, die eten gewoon mee.
Ja.
En die moet eten wat de pot schaft.
Ja.
En ook de lunch eet je mee, het ontbijten. We moeten even 's ochtends weten hoeveel er mee ontbijten. En dat, ja, dat ging allemaal heel harmonisch en heel organisch eigenlijk. En dan kwamen allemaal ouders en vrienden of vriendinnen kwamen of kennissen.
Ja.
En we hebben ook wel, dat zei, ik zei, ja, we hebben 2 matrasjes meegenomen. Mogen die slapen, ik zei, hoe laat wij slapen.
Ja. En in hoeverre zijn, ja, is een beetje, ik denk de vraag stellen is bijna het antwoord al. Maar het succes van Nederlands Elftal heeft ook meegemaakt.
Nee, dat zeker. Ik zeg altijd, ik heb het geluk dat ik 2 maanden scheel met Johan Cruijff.
Ja.
Dus ik, en we waren even oud, dus we hebben tegen elkaar gevoetbald. We zijn allebei Amsterdammers, allebei niet ideale gezinssituatie, een oudere broer. Zijn vader overleden, mijn vader jong vertrokken, dus eigenlijk ook alleen met zijn moeder.
Ja.
Jongens die een werkende moeder hadden. En al vrij snel toen ik Johan leerde kennen, merken we dat we wel bepaalde zelfde achtergronden hadden. Dat was rond mijn 20ste toen ik bij Veronica, bij Radio Veronica dus werkte, met sportief met Henk van Dorp.
Ja.
En al vrij snel had ik een goede klik met Cor Koster en met Johan. En ik zei, ik heb het mazzel gehad dat ik net zo oud ben als Cruijff en zijn hele carrière alles heb meegemaakt.
Ja.
En dat wij als sportjournalist daarvan...
Daar ook in mee hebben kunnen groeien, zeg maar.
Ja, ja, ja. En daardoor werd ook... daarvoor heb ik geluk gehad, ja.
Ja. En jij noemde net al, een paar keer genoemd al Henk
en Henk leren kennen.
Ja, want die heb je dus al vrij vroeg leren kennen in je carrière.
Ja, ik was, ik zeg, ik kom uit een gebroken gezin. Ik werkte al vanaf mijn 13e.
Ja.
Was patatschepper.
Oké. Okay.
En,
in Brabant zeggen ze frietschepper, denk
nou,
ik.
Goed, frietschepper. Patatbakker, ik werkte bij Oase, een snackbar. Het was een hele succesvolle snackbar in de Geleenstraat in Amsterdam. En op een gegeven moment werd ik daar ontslagen, omdat ik zei dat de chef-kok in mijn ogen, want ik zag wat er omgezet werd op zondag.
Ja.
Ik zeg, god man, ik krijg 3 gulden per uur en dan werk ik 12, 13 uur en dan heb ik 39 gulden verdiend.
Ja.
Maar dat was in die tijd veel geld hoor, kan ik je zeggen.
Ja.
En zwart. En ik zeg, god jij, ik wist of wat hij verdiende. Ik zeg, je moet ook zeggen, je moet in die fooiepot of zo, er gaat zoveel om.
Ja.
En je werkt ook keihard, je moet gewoon... Je hebt best recht op meer. Er wordt zoveel omgezet per week. Wat zegt hij? Hij zegt, ja, Frits Barend zegt dat ik meer moet verdienen. Dus de volgende zaterdag dat ik kwam, kon ik meteen rechtsomkeerd maken. Want ik had het personeel tegen de baas opgezet. Ik heb daar verder... Dus ik stond. Toen ben ik naar het Parool gegaan. Toen vroeg ik, en ik wist bij God niet wat ik wilde. Ik ging studeren.
Ja.
Politicologie. Maar ik kreeg geen studiebeurs door de scheidingsperikelen bij mij thuis. Ook belachelijk, maar goed.
Ja.
Dus ik moest mijn studie verdienen. Mijn moeder kon het niet betalen. Nou, toen ben ik bij het Parool begonnen op zondagavond.
Als?
Kopijbewerker.
Okay, ja.
Dus 's avonds kwamen alle verslagen binnen. Ja. Moest je dat bewerken ook. Ik was bij een wedstrijd van Ajax geweest. En ik krijg het verslag. Ik zal de verslaggever de naam niet noemen. Het was een vrij bekende verslaggever.
Ja.
En ik zeg zo tegen... Ik zeg, nou, ik heb die wedstrijd ook gezien. Ik heb een heel andere wedstrijd gezien. Hoe bedoel je? Ik zeg, nou, zoals ik het zeg. Ik zeg, dat kan ik 10 keer beter. Hoe bedoel je? Ik zeg, nou, dit verslag is echt... Ik heb een heel andere wedstrijd. Dat kakt die. Dus jij denkt dat je dat beter kan? Ik zeg, ja, ik denk dat ik het beter kan.
Ja.
Toen was ik 21. En toen op een gegeven moment iets, ik zei jongens, we hebben hier nog twee profclubs. Volewijkers en Blauw-Wit in de eerste divisie, waar de DWS en Ajax.
Ja, ja.
Volewijkers en Blauw-Wit, daar besteden we helemaal geen aandacht aan. Weet je wat, laat mij 4 weken naar Blauw-Wit en 4 weken naar Volewijkers gaan, ja. Uit en thuis.
Ja.
En dan dat vinden die Amsterdammers leuk en dan maak ik daar verslagen
van. Ja, ja.
Nou, zo ben ik langzaam maar zeker. En Henk van Dorp ziet een keer een verslag daarvan. Ik had een verslag gemaakt. Dat was, ik weet het nooit, ik kan het nooit meer vergeten. Sportclub Drenthe de Volewijkers. En dat is middels om 2:30. Dat is ik had een eend. Ja. Hij wint tegen niet harder dan 70 ging.
Die was niet oranje nog, denk ik.
Nee, was niet oranje. Was een wit-gele, geloof ik.
Ja.
Oude eend, tweedehands. Ja, die reed. En dat moest ik dus. En het was 200 kilometer of zo.
Ja.
Nou, daar reed je 3 uur over. Dus die wedstrijd begon om 2:30. We hadden geen risico. En we hadden er om 1 uur zijn. Dus ik ging om 9:30 of zo de deur uit. En toen kwam ik daar in dat Zwarte Meer, een christelijk dorp, waar nog iedereen net naar de kerk was. Dus niets te beleven. En ik ga naar die wedstrijd. Die wedstrijd was niets te beleven. En die eindigde in 0-0. En ik moet dus weer terugrijden, 3,5 uur lang. En ik kom dus 's avonds om 8:30 op de redactie. En ik begin mijn verslag en ik maak een reisverslag. Dat ik die eindeloze rit, die Volewijkers ook gemaakt.
Ja, ja.
En dan langs die ja-knikkers en dan kom je in zo'n slaapdorp. En een wedstrijd waar misschien 1000 toeschouwers waren. Waar niets gebeurde, geen schot bij spreken. En oh ja, de uitslag is 0-0. En toen werd dat verslag werd niet geaccepteerd. Want ik moest een wedstrijdverslag maken. En ik hoor het mij nog zeggen, ik zeg ja, ik heb een wedstrijdverslag gemaakt. Nee, dat is geen, ik zeg wel. Want er is niks gebeurd.
Ja.
Ja, nee, een wedstrijd. Ik zeg, maar er is niks gebeurd. Ik zeg, moet ik dan zeggen dat Bogaert naar Clement speelde. Clement weer terug naar Bogaert. En dat hij vervolgens de bal over de zijlijn ging. Ik zeg, er is niks gebeurd. Van beide kanten niet. Ja, wel een wedstrijdverslag. Ik zeg, nou, ik weet geen wedstrijdverslag. Nou, toen is dan diegene die... een ander is dan een wedstrijdverslag gemaakt aan de hand van de ANP. Want ik weigerde dat. En toen dreigde ik ontslagen te worden. Toen heb ik dat aan Nico Scheepmaker gegeven. Die al bij ons bij Radio... Toen werkte ik al bij Radio Veronica.
Ja, ja, ja. Ja.
En toen heb ik het Nico Scheepmaker gegeven. Ik zeg, god, dit verslag is geweigerd. Ik vind eigenlijk... En Nico zegt, god, wat een leuk verhaal. Ik stuur dat naar Vrij... Ik geef dat naar Vrij Nederland. Toen heeft Vrij Nederland dat die week nog geplaatst. Waar dan Parool weer boos over was. En toen ben ik daarna... Geloof ik heb ik Rinus Israël een keer... Die was een keer tegengekomen. Die kwam ik tegen bij een voetbaltoernooi met zijn kinderen. En mijn kinderen, mijn dochter. Nee, dat was later. In ieder geval heb ik Rinus Israël een keer gebeld. God, ik zou wel een leuk verhaal met jou willen maken. Amsterdam en Rotterdam. En dat verhaal heb ik toen aan Vrij Nederland aangeboden. Toen zei Vrij Nederland, god, zou je geen redacteur bij ons willen worden?
Ja.
En ik had een paar verhalen gemaakt. Dankzij Nico Scheepmaker dus. En toen speelde net bij Veronica, dat weet jij misschien niet... Op Radio Noordzee is toen een bom gegooid.
Ja, daar heb ik ook iets over gelezen ooit. Ja.
En dat zou dan door Bulverwij of niet. En het was toen een heel vervelende tijd bij Veronica. En bij elkaar gekomen. En de Telegraaf wilde meer invloed op ons programma hebben. Ons programma was vrij populair. We hadden 1 miljoen luisteraars. Mm-hmm. Ook in België. En Telegraaf wilde meer. En ik was toen nog niet echt Telegraaf. Linkse jongens.
Ja,
hè,
ja,
student.
Ja, ja.
Maagdhuisbezetting. En... dus ik zeg, ik wil geen info van Telegraaf. Dus die Rinus Fernandez deed mijn aanbod of ik redacteur bij Vrij Nederland, een jaarcontract. Toen zei ik, ik heb een ander voorstel voor je. Als je ook Henk van Dorp neemt, Henk Bongaert heette die toen nog. Of nee, hij heette toen al Henk van Dorp.
Ja.
Dan neem je ons alle twee en dan zorg ik dat je wekelijks een spraakmakende sportpagina krijgt. Dus ik heb Henk gebeld. Ik zeg, Henk, jij hebt mij bij Veronica gehaald.
Ja.
Daar zitten we op het punt dat we toch eigenlijk weg willen. Wat vind je ervan als wij samen bij Vrij Nederland een sportpagina beginnen? Ja. God zegt, ja, enig.
Ja.
Nou, toen kregen we natuurlijk even een jaarcontract. Ik zei, nou, dat vind ik niet erg. Want ik, ja. En nou ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Toen zijn we een duo geworden.
Ja.
Of een vast duo. We waren natuurlijk al samenwerken, maar toen werden we een echt duo.
En wat maakt jullie wat maakte jullie zo sterk met z'n tweeën? Want je moet toch een bepaalde...
Nou, ik denk dat we een redelijk goed gevoel voor het nieuws hebben.
Ja.
Ik bedoel, zoals zeggen ook sommige spelers hebben een neusje voor de goal. Of hebben een goede paas in hun benen. Ja, wij hebben toevallig een goede paas in ons hoofd voor artikelen, voor nieuws.
Ja.
We voelden vrij goed aan waar nieuws lag. En allebei. Henk ook.
Ja.
En ja... Daarmee hebben we redelijk wat spraakmakende verhalen gemaakt, al zeg ik het zelf.
Ja, nou ja, dat, ja nee, maar dat is zeker waar. En nogmaals...
En een ontzettend leuke tijd gehad.
Überhaupt?
Ja.
Ja, maar buiten de Villa BVD, maar überhaupt.
Ja, maar nee, ja. Ook daarvoor al. Ja. Want ik heb het nu over 72, 73.
Ja.
Dus ging naar het WK 74 in Duitsland.
Ja.
Wat een fantastische tijd was voor Vrij Nederland.
Ja.
Ik bedoel dat we bij het slotbanket waren waar Pieter van Vollenhove iets diep in het glaasje gekeken had. Nou, volgens het WK 78 met Videla.
Ja.
Toen de Olympische Spelen 1980.
En alles samen gedaan.
Alles samen ja. gedaan, ja. 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 We waren ook echt een duo. Ik zeg altijd, ik heb twee huwelijken gehad. Eén en Henk ook. Met mijn vrouw en met mijn vriend.
Ja. Ja, nou ja, goed.
Ik zei, het is jammer dat we niet op elkaar vielen, anders hadden we het nog mooier gehad.
Ja. Even kijken naar het WK weer, het WK ja. 98.
Ja.
Ik denk overigens die hele aanloop heeft ook geholpen natuurlijk tot ook dat mensen jullie, dat ook de voetballers makkelijk naar jullie
ja,
toe kwamen.
Klopt.
Je had het net over vertrouwen. Ja. Hè? En dan heeft
we hadden
dat ook
toegang
geholpen.
Tot alle voetballers en ja. het was toen nog veel en veel makkelijker.
Ja.
We waren dus al, vanaf 1990 hadden we ons wekelijkse sportprogramma. En in 96 zaten we toen bovenop met dat conflict met Davids.
Ja.
En we hadden ook aan de spelers al wel gevraagd. Willen jullie meewerken? Guus Hiddink had gezegd, ik zorg ervoor dat jullie af en toe een speler aan tafel krijgen.
Okay.
Wat waren dus geen rechten.
Nee.
Wij mochten dus niet. Wij hadden niet de afloop de kleedkamer in of het veld op. We hadden twee accreditaties met moeite gekregen.
Ja, ja.
En ik had er dus één en een cameraman. Henk had ook geen accreditatie, dus ik kon naar de wedstrijden toe.
Ja.
We hebben wel ook nog als wedstrijd de kaarten moeten kopen. Als Henk ook wilde.
Bizar eigenlijk.
Ja.
Daar kun je je nu bijna niets meer bij voorstellen. Ja, nou, misschien dat je heel veel accreditaties nodig hebt.
Maar... Nou ja, het is nog altijd recht. Maar tegenwoordig moet de rechthebber, geloof ik, ook wel andere. Het is natuurlijk nu met ESPN en NOS, ja. weet ik allemaal niet. Het is nu natuurlijk allemaal samenwerken. Ja, maar dat was vroeger toch wel anders.
Ja.
NOS had de macht.
Ja, ja.
En echt de macht.
En hebben jullie in die tijd, hè, want op een gegeven moment, de eerste afleveringen waren even aanvoelen. Toen gingen jullie ineens naar die miljoen.
Ja.
Voelden jullie ook nog wat vanuit de publieke omroep daarmee? Van ja, wij hebben altijd gezegd dat het niet kon. Of had je
in 2000 was het toch ook ineens een dagelijks programma van NOS?
Ja, ja, ja.
En toen we hebben het twee keer voorgesteld, ondenkbaar.
Ja.
Toch zo te origineel zijn ze.
Ja. Rock Brun. Ja. Moet ik ook altijd denken aan ook de trainingen van het Nederlands elftal.
Ja.
Onder andere die enorme rots.
Ja.
Dat was ook wel iets iconisch wat is blijven hangen.
Nee, natuurlijk. En wij hadden één kamer. Wel op een gegeven moment, en we hebben ook wel kamers. We hebben ook eens kamer daar bovenop gezet.
Ja.
Maar klopt, die rots. Wij kenden het terrein dus al. Dus we hadden ook een brommertje er naartoe.
Ja.
Gingen we eens op de brommer. En ja, het was. Wij hadden ook al met de. Met Suppost in Rock Brun natuurlijk ook al geregeld dat hij af en toe als er wat ons even meldde als er wat was, dan belde hij ons.
Ja.
Van er is een extra training, als iemand extra trainen, daar werden we wel getipt.
Ja. En dan begint het WK.
Ja.
Nederland-België, ik heb hier het uitshirt liggen.
Ja,
van,
ja.
Dat was een beetje voetballend gezien een moeizaam begin.
Ja,
maar
0-0.
Misschien voor jullie. Misschien wel de ideale opening. Want er was genoeg te bespreken.
Ja, er was heel veel te bespreken. Kluivert, rode kaart.
Ja.
Met, er was meteen heel veel te bespreken. En we hebben daar na afloop ook, ik weet niet, ik denk dat we na afloop mochten we niks doen. En zijn we teruggegaan, toen hebben we de volgende ochtend mochten we bij, of de perscommissie bij het Nederlands Elftal nog wat dingetjes even van Guus Hiddink, of kregen we toestemming om daar wat te doen.
Ja.
Want officieel mocht dat er niet. Ja, ik weet het niet meer hoe dat s'avonds gelopen is.
Nee. En het was natuurlijk een beetje ook een vervelende wedstrijd, of in ieder geval dat beklijft nog een beetje.
Heel vervelende wedstrijd. Ik was toen geloof ik vanuit Parijs. Met Jan, geloof ik. Was Jan ook niet mee naar Parijs? Of was Jan...
Hij was de aflevering... De volgende ochtend zat hij er wel bij. Want daar hebben jullie het nog over gehad.
Nou, dan waren Jan en ik in Parijs. Ja. En de volgende ochtend zijn we toen... Ik denk gaan vliegen terug.
Oké. Okay, dat zou
ik... Met de trein, ik weet het niet eens
meer. Jullie hadden ook een aantal vaste items in het ding zitten. En eentje wat mij nog bijgebleven is die kabel-tv.
Ja, kabel-tv.
Zou dat nu nog kunnen tegenwoordig?
Ik denk het wel. Ik bedoel, ik weet toen ook. Ik weet ook dat.
Wat even voor de luisteraars.
Oh ja, kabel-tv was. We hadden bij RTL een. We hebben dus die kabel was ontstaan. Hè, met Zeedorf, Davids, Bogarde, Reiziger. Glenn Helder, geloof ik, zat er ook nog een beetje bij. Maar je had de kabel, dat waren de zwarte voetballers. Ja. Als je dat mag zeggen.
En die waren ontevreden.
Die voelden zich, dat kwam door Ajax, die voelden zich bij Ajax achtergesteld. Ja. En dat was ook zo.
Ja.
Kwamen we later achter. Die hadden ook mindere contracten dan... en Guus begreep daar niks van. Dat was bij Guus Hiddink totaal niet, sprak dat niet. En bij de spelers ook niet. Die hadden ook niet dat. Maar goed, dus je hebt dan die iconische foto dat die spelers apart zitten.
Ja.
Van Guus Dubbelman.
En Jurie Mulder.
En Jurie Mulder zat erbij. Ja. Ja. En Richard Witsche volgens mij ook.
Dat zou kunnen. Ja. Jurie Mulder staat me altijd wel
nee,
bij.
Nee, Jurie zat daar niet bij. Want Jurie was er in
96, toch? Was dat,
oh ja, nee. Dat zat Jurie zat in 96. Want Jordi zat er ook bij. Ja. En volgens mij ook, ik dacht Richard Witsche, maar goed. Dus daar ontstond de kabel. Nou, dat was na die wedstrijd tegen Ierland.
Ja.
En toen zeiden we, god, is niet een leuk idee. Het hart van Oranje. En we gaan kabel TV doen.
Ja.
En we hadden een schoonmaker bij RTL. Ik weet niet hoe die heet, de Surinamer.
Ja.
Zeiden we, jij gaat kabel TV presenteren. Dus hij zei alleen maar gewoon, goedenavond, dit is Kabel TV. En ook als er niks gebeurd was, zag je Davids, Xedorf, Kluivert, zag je ook al, schoten ze alleen maar op doel. Of zaten ze hun veten vast te maken.
Ja.
Het was anderhalf minuut. En ik weet dat een van de twee was in het begin nog wel een beetje boos. En toen op een gegeven moment zag je ook wel de humor ervoor. Dat lijkt me hartstikke leuk.
Ja.
En toen hebben ze ook zelf vreselijk moeten lachen. Maar in het begin was dat wel even. Maar Kabel TV werd heel populair, ja.
En daarover gesproken, hè, dat het EK 96
was... Ik zeg het zelf in nog een leuk vondst.
Ja. Maar dat maakte het ook. En later hebben we natuurlijk ook gehad met Prins Bernhard. Allemaal dat soort kleine dingetjes.
Ja, dat slot, ja. Dat,
ja.
Ja.
Maar na die aanloop naar het WK trouwens. Hè,
Jules.
Ja, die kabel heel erg meegemaakt. Hoe ver ging dat eigenlijk mee naar 98? Weet je daar iets van? Dat gevoel? Want we hadden natuurlijk...
Nee, dat was in 98. Dat Guus wel, dat had Guus Hiddink fantastisch gemanaged.
Ja.
Je had dus dat incident gehad.
Ja.
En we hebben daar ook nog wel een rol in gespeeld.
Ja, ik wou net zeggen, hebben jullie daar een rol in gespeeld?
Ja, we hebben een rol in gespeeld. Wij waren goed met David. Ik kende David al heel lang.
Ja.
En dat komt... Barbara heeft hoog gevoetbald. En die speelde...
Jouw dochter.
Ja, Barbara. Ja. Die speelde echt de hoogste selectie van buitenvelden. En buitenvelden speelde tegen Ajax. Dus Barbara heeft tegen Reiziger, tegen David, tegen Kluivert, tegen Jordi Cruijff gevoetbald.
Ja.
En wel meer van dat soort jongens. En die jongens kenden Barbara. Barbara was one of the guys.
Ja.
En we waren wel eens een keer... Ik weet dat we een keer op Zandvoort waren. Was Barbara ook 17 jaar net... Het kan net David, toen kwamen we er tegen. Toen kwamen ze, Barb, doe je mee voetballen? En dan waren ze gewoon echt lekker aan het voetballen. En Barb was toen al helaas, was toen al kapot geschopt, maar op het strand kon ze wel mee voetballen.
Ja.
Dus wij kenden die jongens goed. Ik weet ook één keer dat Edkan en Barb zaten allebei in het ziekenhuis. Barb naar haar, dat ze de knieschop had gehad, die nooit meer hersteld is.
Ja.
En toen zei ik ook een keer, god, Edkan, ik kwam helemaal met het openbaar vervoer uit Noord naar dat ziekenhuis. Ik zei, god, Edkan, Barbara zei, mijn ouders willen we even terugbrengen. Nee, dat hoefde niet. Hij ging zelf. Dus wij kenden ze al vrij goed.
Ja.
En toen kwam dat conflict in Engeland. En Guus zei toen, ja, niet officieel misschien van George, maar Guus wil David toch wel mee hebben. Maar ja, David is ook weer een trotse iemand. Maar hij kan natuurlijk niet zomaar weer geselecteerd worden.
Nee.
Het kan ook Hans-Jort maar zijn geweest. Die zei, god, jullie zijn goed. Zouden jullie een keer niet naar Milaan? We kwamen veel in Milaan toen in die tijd. Probeer eens in Milaan. En wij zijn toen een keer naar Milaan voor een interview met hem geweest. Toen hebben we gezegd, bied nou openlijk je excuus aan. En toen heeft hij, geloof ik, bij ons in een uitzending, hebben we hem geïnterviewd. En toen heeft hij inderdaad openlijk zijn excuus aangeboden. Hij zei, doe nou gewoon dat je dat niet had moeten doen. Je moet toch weet ik veel iets. En toen heeft hij openlijk zijn excuus aangeboden. En toen had Guus weer de mogelijkheid om hem te selecteren.
Ja.
Toen heeft hij ook die regels opgesteld waar je aan moest houden.
Ja.
Ja, en de rest is geschieden. David heeft een fantastisch toernooi gespeeld.
Ja, want dan heb je...
gescoord ook nog.
Ja, je hebt België 0-0.
Ja.
Zuid-Korea 5-0.
Ja.
Mexico 2-2.
Ja.
Ik heb wel eens een beetje gelezen dat die hele aanloop in die groepsfase niet zo heel... Niet heel, heel goed was. Hè? Best wel een beetje moeizaam. Maar dan inderdaad kom je tegen Joegoslavië.
Ja, 2-0.
En dan in die laatste...
Edgar.
Ja.
En Joegoslavië een goede elftal.
Heel goed elftal.
Ja.
Ik zie nog die penalty tegen dat hout. Ja, het was geen hout dan. Maar in ieder geval van Wie nam die penalty nou? Nou, maakt even niet uit. Ja. Maar, maar hij maakte die goal. En dat was ook wel een beetje een soort van kantelmoment voor je gevoel, of niet?
Nee, ik had kantelmoment al, nee, het gekke is, ik had al vrij snel het gevoel, ook naar die België-wedstrijd, want daar was Nederland veel beter, vond ik. Ja. En ook tegen Mexico of Zuid-Korea. Ik had al vrij snel het gevoel dat, ik had Guus ook meegemaakt als coach van PSV, dat daar wel iets aan ontstaan was.
Okay.
Kijk, we hadden niet gedacht, geloof uiteindelijk heeft het 5 of 6 weken geduurd. We hadden minimaal opgegeven dat we 4 weken weg zouden zijn.
Toch wel, ja. Ja,
ja, ja. We hadden niet opgegeven dat we... Dat heb ik ook toen we dat plan indienden bij Pieter Porsjes. En ook uiteindelijk met de hoofdredacteur van het nieuws. Dat we echt hebben... Ja, je moet ervan uit. Ik bedoel, de investering is wel voor 3, 4 weken. Ik kan niet voor 2 weken doen.
Nee.
Maar ik was er... Ik heb altijd gedacht, ze halen minimaal de kwartfinale. Minimaal.
Ja. Nou, dat is toch wel een vertrouwen. Dat was gebaseerd op hetgeen wat je om het elftal heen zag.
Nou ja, wat ik het elftal gezien had, hoe ze in 96, bedoel, het was toch het elftal wat ook de basis was, natuurlijk het elftal wat de Europa Cups gewonnen had.
Ja.
Bergkamp, Reiziger, allemaal jongens die internationaal op hoog niveau speelden.
Ja.
We speelden in heel Europa, we hadden een fantastische keeper, fantastische achterhoede.
Ja.
Er stond ook een fantastisch elftal wat wereldkampioen had kunnen worden.
Ja.
En daar geloofde ik ook heilig in.
En ben jij, zijn jullie na al die wedstrijden ook geweest?
Ja.
Gewoon ook, al was het een...
Ja, dus ik heb elke wedstrijd gezien, ja.
Ja.
Henk niet, Jan ook niet. Ik heb elke wedstrijd gezien.
Wat moet ik me daarmee voorstellen?
Hoe bedoel je?
Nou, gewoon, ik heb de beelden van Velodrome bijvoorbeeld heel erg voor me.
Van?
De Velodrome, maar Marseille, de Oranje Zee. Maar,
ja, ja. Ik was, even kijken, die wedstrijd... Joegoslavië.
Ja.
Daar was ik met Thomas Akda.
Ja.
Ik zat dus niet aan tafel.
Mm-hmm.
En wat had Thomas? Toen was er toch die Joegoslavië-oorlog, was net weer voorbij.
Ja, zou zo. Ja.
En toen had Thomas Akda dan een of ander, ik weet niet, God, niet meer, fantastische opmerking. Dat ik echt ook zelf onder de tafel lag van het lachen. Maar wij stonden op een afwerkplek, leek het.
Ja.
Daar stonden wij en hadden we een lijnverbinding met. Met Henk en Jan in Rockbrune. En wij waren toen niet in de volgende. Wij waren bij die wedstrijd in Joegoslavië. En dan s'avonds meteen na de wedstrijd. Op een echt ergens buiten. Gauw naar naartoe gerend. En
verslag doen van hetgeen wat
wat we meegemaakt hadden. Ja. De reis en alles.
Ja. En dan heb je Nederland-Argentinië. We kennen natuurlijk die... waar was jij op dat moment? Ja, in het stadion. Maar hoe heb je dat moment...
Het begon... Dat wij, Jan ook, we hadden kaarten geregeld. En die wedstrijd was 's middags.
Ja.
Dus we konden op tijd terug zijn voor ons programma.
Ja.
Dus we gingen allemaal, de hele redactie ging ook mee. En we zaten achter het doel, want dat had natuurlijk geen perskaarten.
Nee.
We zaten achter het doel.
En welk doel was dat? Welke goal viel daar? Van Kluivert of van Bergkamp?
Dat weet ik niet meer. Wacht even, Kluivert... Het werd
1-1. Zeg ik dat goed? Kluivert maakte die eerste van Nederland. En Bergkamp natuurlijk de winnende vlak voor.
Ja, ja. Dan zaten we aan de andere kant. Zaten we van Kluivert.
Van Kluivert, ja. Overigens,
een
onderschat of ondergesneeuwde doelpunt. Die eerste.
Klopt.
Maar dat was een fantastisch doelpunt.
Ja, klopt.
De opbouw.
Maar Kluivert was ook een fantastische spits. Ook.
Maar ik werd er van de week nog even... Ik had een beetje met een collega over hier. En die zei ook bijvoorbeeld hoe goed Ronald de Boer in dat toernooi was.
Ja, maar ze waren allemaal goed.
Ze waren allemaal
goed. Newman was ook goed. Ja. Reiziger, Frank. Ik bedoel, iedereen was goed.
Maar dan... Frank de Boer heeft die bal.
Ja.
We kennen het commentaar van Jack natuurlijk. Ja, van Frank Snoeks.
Ja, nou, het was natuurlijk een paas en een aanname. Ja, een droom. En ik ben ook altijd, ik zeg ook altijd eerlijk, het mag niet. Ik heb ook als journalist al het gejuicht.
Ja.
Kom op.
Ja, is dat een
ja, je mag een journalist niet juichen. Je mag een journalist niet juichen. Je moet neutraal zijn. Ik zeg, kom op. Als ik ook toen in 88, toen Koeman de 2-1 maakte, kom op.
Ja.
Of nee, de ene.
Van Basten en Koeman.
Van Basten en Koeman de 2-1 maakte, heb ik ook staan juichen.
Ja.
Ik zie me nog, dat hoort dan niet. En daar ben ik nog wel eens op aangesproken, ook door collega's. Je hoort niet te juichen. Ik zeg, dat bepaal ik zelf wel.
Ja, ik vind als het landenwedstrijden zijn op Europa Cup, dan mag je niet zo chauvinistisch zijn.
En als Ajax of Feyenoord Europa Cup speelt. Ik bedoel, dan ben ik heel kinderachtig. Of nationalistisch is het ook niet. Maar ik vind het gewoon leuk als Feyenoord wint of Ajax wint. Is toch of PSV is toch leuk?
Ja.
Of AZ. Ik had ook de pest in het AZ verloren.
Ja. Ah, ik vind ook wel, dat vind ik ook wel qua verslag, als voetbalcommentator mag je dat op televisie ook van mij zijn.
Dat vind ik bij Radio Rijnmond altijd zo leuk, die zijn gewoon voor Feyenoord. Ja. Toen die goal, toen wist ik, god, we zitten hier nog een 4 dagen, dat wordt feest.
Ja.
En toen zijn we inderdaad teruggereden naar Rock Brun om de uitzending te maken. Ja, die uitzending is een grote euforie. Is Guus Hiddink niet nog, of de volgende lag? Volgens mij is Guus Hiddink nog s'avonds langsgekomen.
Volgens mij ook. Er staat me ook iets van mij.
Ja.
Want een feest, waar moeten we dan aan denken? Onder de mensen van de show, maar ook de gasten.
Nou ja, iedereen was euforisch. We gaan door.
Ja.
Wat een geweldige wedstrijd. De gasten die we uitgenodigd. Ik weet niet meer welke gasten het waren. Maar die hebben natuurlijk ook, Jezus, dat je in dat programma zit. Geweldig. En het terras zat stampend vol, want ze hadden daar konden de wedstrijd bij ons zien.
Ja.
Maar de grote schermen, dat de mensen smiddag, daar zaten 5000 man, zaten de wedstrijd bij ons te kijken. En ik weet ook toen de weg naar boven was een weg van 1,5 kilometer, die kon je niet meer rijden. Er stonden aan beide kanten auto's geparkeerd.
Oh, echt, ja?
Ja.
Een soort
en de politie vond ik wel weer aardig, want dat mocht eigenlijk niet. En de politie, uiteindelijk hebben de autoriteiten ontzettend meegewerkt. En de politie ook zegt, het is zo'n leuk feest en er gebeurt niks. Geen enkele onregelmatigheid, wordt niet geklokt. Laat het lekker voorbij gaan. Die hebben dat allemaal goed gekeurd, geen bekeuring geloof ik.
Okay.
En wij konden dan met politiebegeleiding doorrijden, want de wedstrijd was afgezet. Dus we waren daar op tijd terug. Ja, toen was het een feest aan tafel.
Want we zijn er wel eens dingen, zijn jullie wel eens tegen dingen aangelopen waar de kijker geen weet van heeft? Je noemt net politie, die hielp mee. Maar zijn er nog wel andere dingen? Fransen zijn gevoelsmatig nog wel eens stug. Het zijn denk ik met name de Noord-Fransen overigens. Maar zijn jullie wel eens tegen dingen aangelopen van... dat is nog wel leuk om te vertellen.
André Hazes, die niet naar huis wilde.
Ja.
En hij was gek met Barbara. Barbara begeleidde de gasten.
Ja.
En had een klik met Barbara. Hij heeft ook al gezegd, Barbara, waar of wanneer, met wie je ook trouwt, ik ga zingen op jouw bruiloft. En ik eis dat ik mag zingen op jouw bruiloft. Uiteindelijk is het René Vroger geworden. Die heeft daar gezongen. Dus. Ja. Die was ook niet de broer toen. Ik weet dat toen... dat was rond Argentinië. Dat André Hazes zat in het hotel bij het Nederlands elftal. Dat Guus ons belde. Zei Frits, het kan niet. Hij heeft iets te veel gedronken. Ja, we moeten rust hebben. En hij... Kunnen u hem komen op? En is Barbara... met iemand anders gaan halen. En Barbara nam hem mee. Toen heeft Barbara bij ons ergens in een aparte kamer voor hem geregeld. Ja, en dan zei hij, Frits, mag ik niet nog een keer, laat me nog een keer optreden. Hij zei, oké, we regelen iets op zondag nog voor je.
Toch een ook onlosmakelijk aan elkaar. Zeg je dat zo, verbonden?
Ja.
André Hazes en Nederland zelf al.
Ja,
want,
ook door het liefhouden van Oranje.
Ja, zeker. Ik heb hem thuis nog... op LP van Dino Records. Misschien een beetje een inkoppertje. Maar Nederland zelf al. Wat heb jij met Nederland zelf al? Je doet het nu natuurlijk enigszins je werk. Maar...
Ik vind het... ken ik die jongens? Ja, nu iets minder. Maar ja, god, als journalist... Tuurlijk moet je neutraal zijn. Maar het is ook hartstikke leuk. Ook nu... het was ook voor de journalistiek ook hartstikke leuk... Qatar was een walgelijk WK door alle omstandigheden. Ja. Met geen enkele sfeer of niks. Er waren natuurlijk geen. Ik bedoel, daar moeten duizenden supporters.
Ja. Ik ben bij 3 wedstrijden geweest. En ook die laatste bij Argentinië. Maar ik voelde me vrij in de minderheid. Want ik denk dat er nog geen 500 Nederlanders waren.
Nee, maar goed, er was ook... Ik bedoel, de corruptie heeft daar verschrikkelijk gewonnen op alle fronten.
Ja.
En daar kan de KNVB niks aan doen. Want het is gewoon Platini geweest met Sarkozy... die dat geregeld hebben voor grote orders uit Qatar.
Ja.
Is echt walgelijk geweest. Maar daar kan het Nederlands ook natuurlijk niet eens noemen. Maar dit WK natuurlijk gespeeld moeten worden in een Zuid-Amerikaans land.
Ja.
Voor mij is het een Aziatisch land waar voetbal ook heel populair is.
Ja.
Of een Europees land. En dat het een feest is.
Ja.
Dat je dan Argentinië en Nederland, 20.000 Argentijnen, 20.000 Nederlanders, die feesten naar het stadion gaan, nog 20.000 uit het eigen land.
Ja.
En ja...
Ja, wat je met Nederland zelf hebt, is gewoon, het is een WK het mooiste wat er is in de voetballerij?
Voor een voetballer denk ik wel, ja. Nou, een Europa Cup finale is ook fantastisch. Ja,
maar als journalist kijken, want het is
nee, een keer 4 jaar, als journalist kan een Europa Cup finale of een Europa Cup wedstrijd, er kunnen ook andere emoties. Een promotiewedstrijd kan ook fantastisch zijn. Natuurlijk is een WK, ik heb 3 WK-finales meegemaakt die we verloren hebben. En dat is natuurlijk drama, maar het zijn wel mooie momenten om mee te maken. En ook de klap die je dan ziet bij de spelers. En ook Nederland-Argentinië. Wat ik nog steeds niet begrijp. We werden, eerst zelf was het dramatisch. Mm-hmm. Worden 2-0. En ineens zat Nederland 20 minuten fantastisch te voetballen.
Ja.
En de verlenging begint. En we komen de helft niet meer over.
Ja.
En ik heb dat nooit begrepen.
Nee.
Ik heb dat nooit begrepen.
Nee, nee, het is alsof de koek op was. Of
ja,
zo.
Ja. De koek was er niet op.
Nee, dat kan, kon bijna niet. Maar, want je had, was
nee,
bijna
want Argentinië koek, lag op. Ja, ja,
in het touwen.
De trekker over te halen.
Ja, ja, eens.
En die Argentijnen hadden dan toch weer het vermogen om terug te komen.
Ja, wat ze eigenlijk het hele toernooi wel een beetje
ja.
hadden. Hè?
Ja. En dan die penalty's, ja, dat is gewoon pech. Of dat ja. is gewoon, ik bedoel, daar kon je. Ik vond namelijk dat ook onze keeper het prima gedaan heeft. Er kon daar niks aan doen.
Nee, ik heb een beetje zijstapje van dit. Maar wat ik me opviel, ik ben toen bij de finale geweest. Overigens twee keer penalty. League Cup en de FA Cup finale vorig jaar. Twee keer Liverpool-Chelsea.
Ja, ja.
Ik heb al een redelijke softspot voor Liverpool. Veel ga ik wel vaak naartoe.
Ja.
En wat mij daar heel erg opviel, was in die penalty-serie, is dat de keeper van Liverpool, Alisson, als hij een bal tegen had gehad, hij pakte meteen de bal om te zorgen dat zijn teamgenoot rustig kon concentreren op die ding. Maar wat je bij Nederland-Argentinië zag, ik ben afgelopen zaterdag naar Liverpool, Aston Villa geweest, stond hij ook op de goal.
Ja.
Maar die Martinez, hij werd zo gek als een deur,
maar
die pakte alles, en dat viel mij in het stadion ook op, die pakte elk moment me aan. En dat miste ik een beetje bij onze keeper. En dan ken je Noppert misschien niet eens, want die had volgens mij in zijn hele leven maar één penalty tegen gehad of zo.
Ja.
Maar dat miste ik een beetje, zo'n gekke gast, wat Krul bijvoorbeeld wel had.
Ja, maar ja, goed, dat is het enige fout die Van Gaal gemaakt heeft door Krul op te roepen om voor een penalty sessie met Peter Murphy. Ja, ik bedoel, ik hoef ook geen journalistieke les te krijgen van een metselaar.
Nee, eens. Nee, dat klopt. Dus, maar goed, dan nog blijf je met druk houden.
Ja, nee, maar ik bedoel, je kon Noppert niks kwalijk nemen. Die Martinez heeft dat gewoon goed gedaan.
Ja, ja.
En dat moet hij je persoonlijk. En het is ook een raar. En ja, ik bedoel, Van Dijk heeft nooit een penalty gemist. Dat zie je, dat je toch, je kan op, je moet ze wel, ik vind wel dat je wel erop moet trainen.
Ja.
Dat je in ieder geval weet wat je wil.
Ja.
Maar het moment van spanning kun je niet nabootsen.
Nee, en het is wat jij net ook tegen zegt. Het was natuurlijk al een intensieve wedstrijd. Even los van of je wel of niet het spel maakt. Maar je hebt 120 minuten in de benen. Dan heb je 95% van het stadion tegen je.
Ja, ja.
Dus succes daarmee. Over penalties gesproken. Wij winnen wel in 98 van Argentinië. Door natuurlijk fantastisch doelpunt van Dennis Bergkamp.
Ja.
Polonaise in Roquebrune.
Ja.
Daar mogen jullie langzaam naar die halve finale toe werken.
Ja.
Komen er dan ook nieuwe ideeën met het maken van zo'n programma naar voren?
Jawel, we hadden voortdurend. We hebben altijd met onze redactie, we hebben altijd elke drie maanden, als we redactievergadering zijn, we willen na elke drie maanden weer een nieuw idee hebben.
Ja.
Of het nou de Oranje Hart, of die eend.
Ja.
Of wacht uw hond, de kabel. Ja. Zullen we altijd wel ja, nee. Of inderdaad bij toen Sorregeta aan iedereen de vraag stellen. Vindt u dat Sorregeta bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima aanwezig mag zijn?
Ja.
Tot uiteindelijk dat besloot werd dat het niet zoals tot ergernis van Wim Kok, de premier. Dus we zijn altijd na drie maanden kom met een leuk nieuw idee. Waarmee we begonnen altijd met wat is je nieuws? Wat je nu dus ook bij elk programma ziet.
Ja.
En daar zat ook een gedachte achter.
Inderdaad.
Ja, dat zie ik er wel.
Ja.
Ja, ze zeggen het er niet zo, maar daar zit ook een gedachte achter. En daarna willen we altijd wel, moet het gesprek een goede loop krijgen, maar je onderbreekt het programma even om de aandacht van de kijker te houden. En met muziek. De muziek mocht bij ons aan het uitspelen. En twee, drie leuke rubriekjes.
Ja.
En wacht u voor de hond? Altijd twee, drie leuke rubriekjes.
Ja, en dan na zo'n kwartfinale ontstaan er dan nog nieuwe ideeën na zo'n halve finale toe? Dat je iets met Brazilië doet? Of,
Ik zou het bij God niet weten. We hebben ongetwijfeld daarover gesproken. En dan, maar ja, kijk, dan, toen kwamen zoveel op ons af.
Ja.
Van mensen die wilden komen en gasten die wilden komen. Ik bedoel, we moesten het om wij spreken afzeggen.
Ja.
Ik weet bij God niet meer wie er zaten rond die tijd. Maar toen wilde iedereen. En de spelers werkten ook mee.
Ja.
Die vonden het ook leuk. Die vond ik leuk om te komen ook.
Was het voor hun een stukje ontspanning, denk je ook uiteindelijk?
Want
je zit vier weken op elkaar.
Ja, nee, en ook wat ik heel leuk vond. De vrouwen van de spelers, die konden natuurlijk nergens naartoe. En dat hadden op een gegeven moment merkten we dat. ik weet niet, vrouw van Cocuur, nog een paar. En die zeiden, god, mogen we bij jullie al 's middags zitten?
Ja.
En die kwamen, en die aten ook mee in het. En die kregen ook goede plaatsen, dat ze al met rust gelaten werden. Dus we hadden heel veel vrouwen van spelers die het gezellig vonden om naar ons te komen. En dan zorgden we ook dat ze weer netjes even, of dat ze vervoer kregen. Wie wel. We zeiden ook dat als je dan spelen ze, god, onze vrouw willen vanavond komen, kun je dat regelen. Ik zei, dat regelen.
Ja. Zo je had eigenlijk een soort oppas voor André Haas, even oneerbiedig gezegd.
Ja.
Voor de vrouwen had je het.
Nou ja,
de spelers konden even.
Maar er waren een aantal spelers die het leuk vonden om bij ons te komen.
Ja.
En dan zijn we prima, of kinderen van spelers die dan zeiden, god, je mag blijven. En die zaten dan ook bij ons. We hadden een aparte, na de uitzending en voor de uitzending zaten wij ergens iets 500 meter verderop. Waar ze helemaal afgesloten zaten. Er was een mooi zwembad bij. En die konden daar dan lekker ontspannen zijn. Daar waren ze toch bij de uitzendingen vlak bij hun mannen en zo.
Ja, ja.
En dat ging organisch al. Maar dat ging zonder dat daar afspraken over waren. En ik weet ook, wij spreken geen. En dat, die wisten ook dat ze daar vertrouwd waren. Dat ze ook wisten dat als daar iets voelt, dat binnen de groep leeft.
Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk een heel prettig gevoel. En ook dat is weer vertrouwen inderdaad. Die halve finale, we hadden het voordat we deze opname starten. Eerste herinnering aan het WK. Nou, ik noemde toch wel Van Hooijdonk.
Ja.
Maar door die vermeende overtreding. Ook Bergkamp. Maar jij riep, ik weet niet of je het in dezelfde bewoordingen nog wil noemen. Maar wat is het eerste waar je aan denkt aan het WK 98? Over die halve finale?
Ja, die gemiste penalties.
Ja.
Was ik echt dood en doodziek van. En weer.
Ja.
Wat weer dan? Halen we het niet. Ja. We hadden 74, 78 hadden we gemist.
Ja.
En waren we er zo dichtbij. En nu dan. Ja. En je kon het ook niet kwalijk nemen. Ik bedoel, ja. Niemand doet het expres.
Nee, zeker niet. En wat ik ook had, en dat vertelde ik ook jou hiervoor voor de opname, is ik ging die zomer op vakantie naar Frankrijk. En echt ook met het idee van, ja, wij zijn genaaid.
Ja.
Elke Fransman die ik daar sprak, of zeker jongeren, die dachten, wat zit je nou te ouwe hoeren? Wij zijn toch kampioen?
Nee, en ik bedoel, wat het of wel of geen penalty was. Het had een penalty kunnen zijn. Maar ja, goed, wij missen zelf inderdaad de beslissende penalties. En dan zit je daar, want wij zaten ook nog wel tussen wat Argentijnen en zo. En dan heb je eigenlijk maar en ik spreek goed Spaans.
Ja.
Ik wilde per se een lange tijd op dat moment. Maar die waren ook niet onsportief. Het was na afloop geen nare sfeer, moet ik zeggen. Nare sfeer, zover ik me kan herinneren.
En dan ga je terug. En je hebt dan een paar weken euforie gehad. Je hebt jullie programma gaat alleen maar omhoog. En dan lig je er ineens. Ja, je moet
maar
de derde, vierde plek. Maar
dat heeft het programma geen negatieve invloed gehad. Nee. We hebben die derde, vierde plaatswedstrijd nog gehad.
Ja, ja.
Die Guus en Nicolas, die willen we per se winnen. En die verloren ze dan ook nog.
Ja.
Dat vond ik wel jammer en stom. Dus waar je toch. Ik denk dat de teleurstelling bij Nederland groter was dan de teleurstelling bij Kroatië.
Ja, en de Kroatië was een tussen aanstekens vers land. Hè, die net voor de tweede keer denk ik meedeed.
Ja, en die had natuurlijk van de thuisland verloren, Frankrijk.
Ja.
En die gingen er echt nog voor. En Nederland kon het blijkbaar toch niet meer opbrengen.
Nee.
Wat ik me nog echt ook kan voorstellen. Ook, het is, je hebt zo'n klap gehad.
Ja.
En je kan wel zeggen, je bent professional en dit en dat. Maar je bent ook mens.
Ja.
Nou, dan ben je 6 weken van huis. En dan verdorie op de drempel van euforie val je in de sloot.
Daarom is denk ik ook goed dat je hem in 2014 wel gewonnen hebt. Want daar verlies je ook na penalties, hè, de halve finale.
Ja.
En daar pak je hem eigenlijk heel goed onder. Ik vond het ook nog wel mooi dat we van Brazilië van het thuisland wonnen, overigens.
Ja.
Want die hadden nooit zo ver mogen komen in mijn ogen. Maar goed, dat is een andere discussie.
Nou, maar die wedstrijd waren ze de eerste helft heel goed, hè, Brazilië. Tegen ons.
Ja, nee, maar ik bedoelde meer het hele Nee, ik bedoel 2014, sorry.
Oh, oké. Okay.
Niet in Zuid-Afrika, maar
ik dacht 2014, nee.
Ja, 2014 toen, vond ik Brazilië redelijk door het toernooi werd
geholpen. Ja, klopt.
En toen won je die derde en vierde plek van hun gewoon vrij met 3-0, vrij eenvoudig.
Ja, 3-0, ja.
En, maar dat is toch wel, sluit je toch wel lekker af. Dan heb je die wedstrijd verloren. Hoe lang zijn je er zijn je tot na de finale gebleven?
Ja, nee, we zijn zondagavond hebben het laatste uitzicht gedaan.
Ja.
Ja, we hebben toen geen file, geen café olé gedaan volgens mij.
Nee, dat was er nog even iets te veel. Of?
Ja, dat weet ik ook niet eens meer hoor. Maar we hebben toen zondagavond de laatste uitzending gedaan. Ja. Dat is wel feestelijk afgesloten hoor.
Ja.
En ja, god, Frankrijk wereldkampioen. Nee,
Ja, ik zat van de week wat Engelse podcasten te luisteren, over 98, met dus mensen van geen Nederlanders. En die hebben het allemaal over het fantastische elftal van Frankrijk. Ja. Bij mij is dat dus een beetje ondergesteld nog steeds door
bij
dat
mij ook. Bij mij ook.
Van Nederland.
Bij mij
maar
ook.
Maar dat, uiteindelijk is dat natuurlijk wel zo, want ja. Er staat dus, was zeker een fantastisch elftal.
Ja, natuurlijk was het. Maar we hadden ook een fantastisch elftal.
Ja, ja eigenlijk
vind ik bedoel, steeds... waren Bergkamp op zijn toppunt, Jonk,
ja.
Frank de Boer, Ronald de Boer, Stam. Numan, ja. Stam, Van der Sar, Overmars, Kluivert.
Ja. Ja.
Jongens, wat zenden. We hadden een elftal,
ja.
Hoor.
Ja.
En ook de wij spreken de nummers 13, 14, 15 van Hooijdonk die je erin kan gooien als het moet. Dat is een pinch hitter waar je ook van droomt.
Hadden we een beter team in 98 of in 2000?
Het was 2000 was bijna hetzelfde team.
Ja, ja ik had het idee dat 2000 echt het piekmoment was.
En nee, 98 waren we iets euforischer. 2000 ging het wat makkelijker aanvankelijk.
Ja.
Ja, toen kreeg hij ook die verschrikkelijke penalties. Ja, oh.
Ik heb ook in 2004 in Portugal, ben ik bij Nederland-Zweden ook geweest.
Ja.
En toen werd het verlengen.
Ja, toen wonnen we eindelijk.
Ja, en toen dacht ik, nou, we gaan naar huis. Want ik was met drie vrienden daar.
Ja.
En toen hebben we op de Bonnefoy vliegticket geboekt heen. Ja. En we zeiden, als Nederland uitgeschakeld dus gaan we naar huis. Ja. We gaan alleen wel afsluiten in Albufeira.
Ja.
Kunnen we even relaxen.
Leuk Albufeira.
Ja, vond ik heel leuk. En, ja. Maar toen kwam Nederland-Zweden en toen dacht ik, kwam die penalty, dit wordt onze laatste wedstrijd. We gaan straks naar huis. Maar dat was zo mooi dat we hem wonnen.
Ik denk ook, dan verliezen we penalties van Argentinië, van Frankrijk en van Zweden winnen we dan. Van Zweden win je normaal toch ook.
Ja.
Dus Zweden doet het altijd goed op WK, zo prachtige spelers.
Zijn we dan inderdaad dat land dat dan net niet...
Maar Zweden win je dan wel.
Ja.
En win dan een keer verdomme van Portugal. Ja. Van,
Argentinië of Frankrijk.
Of van Portugal.
Ja. Ja, Portugal ook.
Ja.
Dan heb je een succes gehad in 98 met Villa BVD.
Ja.
Dat hebben jullie nog even doorgetrokken. Naar eindtoernooien.
Nee, maar toen was ook RTL ervan overtuigd, want we hadden al veel langer het idee van een Daily Late Night Talkshow.
Ja. Ja.
En na aanleiding van het succes van Villa BVD, zei RTL, wij geloven er nu ook in.
Ja.
Dus wij gaan... maar niet elke avond. Ze zei, het moet elke avond. Nee, toen moesten we begonnen, geloof ik, alleen op maandag, woensdag en vrijdag. Toen zeiden we, dat kan niet, je moet... Maar oké, nou probeer... En toen op een gegeven moment kwam... Toen moesten we ons contract verlengen, geloof ik, in 99. En toen waren we al wel begonnen. En toen zei... Ik geloof dat het Dick van der Graaf was. Die zei, ik wil jullie toestaan elke avond.
Mm-hmm.
Dat is een gok die we nemen.
Ja.
Maar dan moeten jullie akkoord gaan met twee reclameonderbrekingen.
Okay.
En dat kost je kijkers.
Ja.
En toen zei we zijn een commerciële zender. Wij leven niet van omroepgelden.
Dat moet je doen.
Dus ik vind, als jullie vinden. En toen zeiden ze ook, we zaten vanuit Gooiland. Maar dat was dan te dure locatie. Want dan moest je, of we dan uit de studio wilden. En toen zeiden we, dat merkt een kijker niet. Als daar een cafésfeer gecreëerd kan worden, dan willen we ook best naar de studio gaan. En toen hebben we ook inderdaad besloten dan twee reclameonderbrekingen. En net als Villa BVD ineens liep het.
Ja.
Ineens hadden we daar ook miljoen kijkers, geloof ik.
Ja, en waar ik eigenlijk op doelde was meer dat jullie het ook daarna met eindtoernooien nog doorgezet hebben.
Nee. Ja. En toen was natuurlijk duidelijk dat wij, een contract tekenden. En toen zeiden we, Villa BVD, ik zeg, als jullie aan onze voorwaarden voldoen, krijg je Villa BVD erbij.
Ja, ja.
En dat was een cadeautje van ons aan de zender.
En dat heeft geduurd tot en met 2006?
2006, ja.
En want in 2008 zijn we er ook nog bij geweest, maar daar hebben jullie, dat was gewoon klaar?
Ja, toen zijn wij toch naar Talpa gegaan.
Oh ja, ja, ja.
Toen kwam er een nieuwe directie die een beetje, in ons programma wilde rommelen.
Ja.
En dat hebben we altijd gezegd.
Dat gaat niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren. En ook geen. En toen zijn dat Talpa en Talpa's toen mislukt.
Ja, ja.
Dat is onze pech geweest. Nou ja, goed. Als dat je pech is.
Heb je wel eens heimwee na die zomermaand in 98?
Nou, ik was toevallig even gisteren bij Henk op bezoek. We hebben het wel heel erg leuk gehad.
Ja.
Maar echt heimwee,
Mooie herinneringen.
Ik heb mooie herinneringen.
Ja.
En er is ons één of twee keer nog gevraagd om weer wat te doen. Maar Henk wilde absoluut niet meer.
Nee.
En ik ben ook nog wel eens op een andere manier wat gevraagd. Maar dan zag ik het ook niet zitten met de setting waarin het gebeuren zou.
Nee.
En ik bedoel, ik zou het nog wel kunnen hoor.
Ja, nee, maar...
Je verleert het niet.
Maar soms is het ook juist...
En ik vind het soms wel, ik moet zeggen... Als ik een programma zie, vind ik het wel ideearm.
Ja?
Ja.
Waar zit hem dat in?
Ik word niet verrast.
Ja, nee.
Word jij verrast?
Nee, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik kijk heel weinig televisie. Maar dat heeft misschien daarmee te maken.
Nou ja, dat heeft ermee te maken.
Omdat ik ook wel eens denk van ja, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Ja. Ja. Moet ik wel zeggen, in Qatar heb ik dan niet zo bewust meegemaakt. Omdat ik daar de eerste anderhalve week ben geweest. En daarna lag Nederland eruit. Toen vond ik het toernooi al wat minder. Behalve de finale. Die hebben we allemaal gezien. Ik zit even te denken, wat had je daarvoor? Het EK natuurlijk in die verschillende landen. Was ook een beetje gek.
Ja.
Maar daarvoor zijn we natuurlijk een paar jaar er niet bij. Of twee toernooien er niet bij geweest. Dan zit je eigenlijk op 2014.
Ja, nee, 2016, 2018 waren we er niet bij.
Nee, 2014 was in Brazilië, was dan voor het laatst. Ja, nee. Ja,
ik moet zeggen, de WK-programma's.
Ja, dat vind ik wel leuk.
De WK-programma's rond Nederland zelf waren nog best aardige programma's. Ze hadden nog best wat leuke. Nou merk je wel dat ze zochten naar creativiteit.
Ja. Is alles al niet een keer gedaan dan misschien?
Nee hoor.
Maar jij zit nog boordevol ideeën.
Dan. Nou ja, ik bedoel, het hangt ervan af hoe je het ook doet.
Ja.
Alles is, ik bedoel, elke voetbal zit ook gespeeld, maar toch kijk je weer naar een nieuwe wedstrijd.
Ja, 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 wij zitten, en dat doen wij helemaal niet bewust, met de podcast ook wel eens. Wat gaan we doen? Nou, nu zit ik hier, maar we hebben dus ook wel eens bijvoorbeeld, er was een beetje uit toeval geboren. We hebben één keer in het half jaar gaan we met de mensen van Staantribune die een onderdeel hiervan maken, gaan we bij de Chinees eten.
Ja.
En toen zei ik eigenlijk, waarom zetten we die microfoons niet aan?
Ja, tuurlijk.
Nou ja, goed, dan krijg je dat gerammel van die Chinezen natuurlijk tussendoor. Ja. En dat zijn de meest beluisterde afleveringen.
Ja.
En,
nou, leuk toch?
Het is alleen maar gelul over voetbal, over wat je mee hebt gemaakt.
Heb je nog koffie?
Oh, ik zou nog wel een bakje lusten, Frits. Ja, dankjewel Frits voor de koffie. Misschien een beetje gek vraag, maar ik vraag het eigenlijk altijd wel aan iedereen. En stel dat je een tijdmachine had en je gaat terug naar 98. Welk moment zou je dan uitpikken om dan nog een keer te herbeleven? Of juist misschien te zien wat je niet hebt gezien? Bijvoorbeeld Ronaldo of ik noem maar wat, Zidane of andere dingen. Of had je misschien anders willen doen?
Nee, ik zou nog dolgraag één keer met Henk aan die tafel hebben gezeten met Café Olep, zondagochtend, met André Hazes.
Ja.
Was hij er nog maar.
Ja.
En ik zou nog één keer het euforische moment van de paas van Frank de Boer aan Bergkamp willen meemaken. Nee, de goal van David tegen Joegoslavië.
Ja.
Vond ik ook wel heel bijzonder.
Want die komt erboven om dat?
Nou, daar zat natuurlijk een heel verhaal achter.
Ja.
En dat is het, vind ik, het mooie van de journalistiek. Het zijn de verhalen eromheen die het zo mooi maken. Die goal is prachtig. Dat is van een artisticiteit en een schoonheid. Maar het verhaal van Davids is de dramatiek van het WK.
Ja, ja.
En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Daar kwam alles samen. Hiddink, die dat ontzettend goed aangevoeld heeft. Die Davids erbij wilde hebben. Maar dacht, ik moet toch mijn gezag laten zien.
Ja.
En Hiddink is geen autoritaire leider. Maar wel, je moet iemand accepteren. Het is geen schreeuwer. En die had zijn gezag getoond. Davids had aangevoeld dat hij dat gezag moet accepteren. En dan had hij alle vrijheid met Zeedorf en Reiziger en Kluivert om te zijn wie ze willen zijn. Ook met eten. Dat zei Hiddink ook, als zij wat anders wil eten, kan mij dat schelen.
Ja, ja.
En dat, die goal van Davids is misschien wel, omdat bewees het gelijk van Hiddink.
Ja.
Dat vind ik ook wel leuk. En Hiddink vind ik wel een van de geweldige coaches die we gehad hebben in Nederland.
Ik vind het een hele mooie afsluiter van deze aflevering van de podcast van Staantribune. Frits, mag ik jou bedanken voor jouw mooie anekdotes en verhalen en voor jouw bijdrage. En ik denk dat dat...
Zit wel 2 minuten in, hè?
Wat zeg je?
Zit wel 2 minuten in, hè?
Zeker, zeker. En ik denk dat zeker ook jij een bijdrage hebt geleverd aan onze herinneringen van 1998. Nogmaals, dankjewel.
Ja, nou, ik vond het zeer aangenaam. En je deed het op een hele prettige manier dat ik me op mijn gemak voelde.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.